Goedemiddag gemeente, ik heet u namens de Kerkraad al een hartelijk welkom in deze dienst. In het bijzonder ook alle gasten in ons midden en degenen die met ons verbonden zijn via internet of de kerktelefoon, hartelijk welkom. Deze ochtend, of deze middag, hoop voor te gaan dominee van de Zwaag. Beste jongeren, op deze jeugdzondag richt ik me ook even in het bijzonder tot jullie. De Pnieuwkerk staat bekend om het bruisende jeugdwerk en dat heeft vooral te maken met jullie enthousiaste jongeren. Wij zijn er als kerk bijzonder gezegend mee. Zoveel jongeren die actief zijn en zoeken naar onderlinge verbondenheid en bovendien naar verbondenheid met onze hemelse Vader. Dit seizoen is, zoals jullie weten, het thema Zeker Weten. We leven in een tijd vol onzekerheden. Misschien ben je onzeker over je opleiding, over of je wel of niet een baan kunt vinden, over je uiterlijk, over je gezinssituatie waarin je opgroeit. Maar wat is het dan machtig dat er één ding altijd vaststaat, namelijk Gods onbegrensde liefde voor ons. En wat zijn we rijk als we deze God mogen kennen. En bij die zekerheid vallen alle andere onzekerheden, hoe moeilijk vaak ook, in het niet. En wat is dan ook belangrijk, beste jongeren, een vaste plek te hebben bij mensen die samen met jou deze zekerheid delen. En daarom nodig ik jullie ook dit seizoen van harte uit om namens de kerkraad, het jeugdteam en het catechese-team voor de catechisaties en al het verenigingswerk wat weer gaat starten. We hopen dat jullie allemaal weer meedoen, want het is heel erg belangrijk dat we die zekerheid samen zoeken en vasthouden. Tot slot nog enkele mededelingen. Aansluitend aan de middagdienst is de eerste zing-in van het seizoen. U kunt na de dienst uw meegebrachte eten opeten en de zing-in start dan om 7:15. Na de zing-in komen de jongeren van Deo Juvante, dat is de leeftijd 14, 15 jaar, bij elkaar in de kelder van de kerk. De jongeren van Pro Christo, dat is 16 tot en met 21 jaar, die komen bij elkaar in de grote zaal voor een kennismaking. De schriftlezing is vandaag uit Matteüs 14, vers 24 tot 32. Dan nog enkele mededelingen van de kerkraad. De collecte, de eerste is voor de kerk, de tweede is voor het jeugd- en jongerenwerk binnen onze eigen gemeente. En de derde is voor het bouwfonds, bij de uitgang is die. We zingen nu ter inleiding op de dienst uit Psalm 9, vers 1. De kerkraad wenst u en jullie allen een gezegende dienst.
Ook vanmiddag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heer, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u in vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen Psalm 100, het eerste, het derde en het vierde vers gaan zingen. Psalm 100. En die psalm die luidt als volgt. Juicht aarde, juicht alom den Heer. En het derde vers gaat tot zijn poorten in met lof. En het vierde vers, want goede tieren is de Heer. De 12 artikelen zijn al heel erg oud. Het oudste belijdenisgeschrift van de kerk. En daarin belijdt de kerk wat ze gelooft op grond van wat de Bijbel ons leert. Wij willen met die aloude belijdenis ook ons geloof belijden vanavond. En daarna zingen uit Psalm 68 het 10e vers. En dat is dat prachtige vers. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? We spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. En ten derde dagen weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses, de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Vanmiddag de Bijbel open bij Matteüs hoofdstuk 14. En lezen de verzen 22 tot en met 34. Matteüs 14 vanaf vers 22. Er staat boven: Jezus wandelt op de zee. En meteen dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en voor hem uit te varen naar de overkant, terwijl hij de menigte weg zou sturen. En toen hij de menigte weggestuurd had, klom hij de berg op om er in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was hij daar alleen. Het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden de wind tegen. Maar in de vierde nachtwaken kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. En toen de discipelen hem over de zee zagen lopen, raakten ze in verwarring en zeiden: "Het is een spook." En ze schreeuwden van angst. Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei: "Heb goede moed, ik ben het. Wees niet bevreesd." Petrus antwoordde hem en zei: "Heere, als u het bent, geef me dan bevel over het water naar u toe te komen." Hij zei: "Kom." Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen. Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd. En toen hij begon te zinken, riep hij: "Heere, red me." En Jezus stak meteen zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem: "Kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld?" En toen ze in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. Zij die in het schip waren, kwamen hem aanbidden en zeiden: "Werkelijk, u bent de Zoon van God." En toen ze overgevaren waren, kwamen ze in het land Genezaret. Tot zover. Voordat we dit schriftgedeelte met elkaar willen overdenken, willen we eerst samen bidden om Gods onmisbare zegen. We willen dankzegging doen voor het feit dat Anne van Beek na een geslaagde operatie weer thuis is. Laten we het aangezicht van de Heere met eerbied en ootmoed zoeken. We komen ook vanmiddag samen tot u, Heere. U die in de hemel woont. U die in de hemel troont. U bent de heilige God, de koning van alle koningen. U heeft het voor het zeggen in de hemel en ook op de aarde. Maar we mogen toch tot u gaan, ook al zijn wij kleine mensen. Want we weten, Heere, dat laat u onszelf in uw woord ook weten, dat uw troon een troon van genade is. We mogen vrij tot u komen. We mogen op grond van het werk van de Heere Jezus Christus onze gebeden bij u neerleggen. En we mogen alles aan u voorleggen wat er op ons hart ligt. We danken u voor deze dag, Heere. Uw dag. Een bijzondere dag. Elke week weer opnieuw. Afgezonderd van de andere dagen van de week. Uw dag waarop we meer dan anders bepaald mogen worden bij uw woord, bij de dingen van uw koninkrijk. We zeggen uw naam daar ootmoedig dank voor, dat u het ons geeft, iedere week weer opnieuw. Anders zouden ook wij het gevaar lopen om altijd maar weer bezig te zijn met de dingen van ons eigen leven, de dingen van beneden. Zo mogen we elke week bezig zijn, meer nog dan anders, met de dingen van boven. Heere, wij bidden om uw zegen als we zo meteen het schriftgedeelte dat we gelezen hebben gaan overdenken. We zullen bepaald worden bij dat wonder dat u over het water liep naar uw discipelen toe. Maar ook één van uw discipelen mocht over het water lopen toen hij daar toestemming voor gevraagd had en u die ook had gegeven. En Heere, wilt u geven dat we vanuit deze geschiedenis ook onderwijs mogen krijgen. Onderwijs met het oog op het thema dat vandaag aan de orde is, zeker weten. We bidden voor onze jongeren. U weet wat ze nodig hebben. Wilt u geven, Heere, dat ze dat zeker weten mogen kennen in hun leven van het toevlucht nemen tot u. alles verwachten van u. Wilt u geven, heren, aan onze jongeren die daarmee worstelen, dat ze verder mogen komen? Wilt u geven aan ons, die onze jongeren mogen begeleiden, dat we het mogen doen vol liefde en vol bewogenheid? En leer ook ons, heren, steeds weer opnieuw het zeker te weten, zodat we dat voorbeeld mogen geven aan onze jonge mensen, zodat ze het in ons leven ook kunnen zien, wat dat inhoudt. Leven met u. Leven tot uw eer. Wij willen samen vanmiddag heel in het bijzonder, heren, uw grote naam dankzeggen. Voor het feit dat Anne van Beek weer thuis is. De operatie is achter de rug en is geslaagd en daar zijn we zo dankbaar voor. Wilt u verder ook alles wel maken, heren? We dragen Anne en ook haar ouders en het hele gezin van harte aan u op. Wil ze ook in de komende tijd alles blijven geven wat ze nodig hebben. Wij zijn dankbaar, heren, als we naar het bredere verband van deze wereld kijken. We zijn dankbaar dat we de afgelopen week mochten vernemen dat het gevaar van ingrijpen in Syrië is afgewend. Dat er een diplomatieke oplossing mocht komen. Al betekent dat nog niet dat de strijd in Syrië voorbij is. En we bidden van u, heren, nogmaals, wilt u in het bijzonder uw kerk in Syrië doen standhouden? Wil ze vertrouwen geven op u, wil ze bewaren en behoeden, heren? Maar wilt u geven dat daar ook de rust weer mag keren en de strijd overgaat in de vrede? We bidden voor al de mensen op deze wereld die onder oorlogsgeweld zuchten. Er is nog zoveel strijd en nog zoveel wat angst inboezemt. Er zijn nog zoveel mensen op de vlucht. Deze wereld is een zuchtende wereld. Deze wereld verlangt, heren, naar de volkomenheid. Een volkomenheid waarvan we weten dat die komen zal als u komt. Want als u terugkomt op de wolken van de hemel, Heere Jezus Christus, dan komt er een nieuwe aarde, waarop vrede zal heersen, waarop gerechtigheid woont, waarop geen oorlog meer wordt gevonden en waarop niemand meer hoeft te zuchten onder verdriet of ziekte of pijn. Laat er in ons leven ook verwachting zijn van de komst van uw koninkrijk. Zo komen we vanmiddag samen tot u. We belijden onze afhankelijkheid. We vragen u om uw zegen. Alleen op grond van het werk van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Uit genade. Om zijnentwil. Amen. Psalm 42. Daar willen we drie versen van zingen. Het eerste, het derde en het vijfde vers. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. O mijn ziel, wat buigt gij u neder en waartoe zijt gij in mij ontrust? Voed nou dat oude vertrouwen weder en zoek in 's hoogste lof uw lust. En het vijfde vers, maar de Heere zal uitkomst geven. Het uitgangspunt is de geschiedenis die we vanmiddag gelezen hebben uit Matteüs 14. Dat de Heer Jezus op zee wandelt en dat hij aan Petrus toestemming geeft om dat ook te doen. En dat lukt ook voor een poos. Als we stilgestaan hebben bij dit schriftgedeelte, zingen we met elkaar uit Psalm 37, het derde vers. Geen ijdele zorg doe u van het heilspoor dwalen, maar houd in uw weg het oog op God gericht. Vertrouw op hem en de uitkomst zal niet falen. Jongeren, gemeente, het thema van vandaag is, zoals we weten, zeker weten. Ja, wanneer doe je dat nou eigenlijk, hè? Dingen zeker weten. Ja, als er bewijs voor is. Zo gaat dat in de wetenschap. Eerst dingen bewijzen, dan pas zeker weten. Je kunt ook bepaalde dingen heel zeker weten, omdat je erbij geweest bent. Je hebt het gezien. Was hij er toen ook? Ja, hij was er ook. Hoe weet je dat nou zo zeker? Ja, ik heb het gezien. Dus, daarom weet ik het zeker. Dus, zeker weten, dat kan je ook doen als je erbij geweest bent. Als je iets gezien hebt. Zeker weten. Kun je dat nou ook doen als het over de dingen van de Heere gaat? Kun je zeker weten dat God er is? Kun je zeker weten dat het christelijk geloof het ene ware geloof is? Kun je zeker weten dat de Heere je zonde vergeeft? Of vergeven heeft? Kun je zeker weten of je straks in de hemel zult komen? Nou, er zijn er heel wat mensen die zeggen, nee, dat kun je helemaal niet zeker weten. Dat kan niet. Dan moet je weer afwachten. Zeker weten, dat kan alleen maar als je ergens bewijzen voor hebt. En voor God en vergeving van zonde en zo, heb je geen bewijzen. Dus dat kun je alleen maar geloven. Geloven is niet zeker weten. Geloven is geloven. Dat doe je in de kerk. Zeker weten doe je in de wetenschap. Dat doe je in het gewone leven. Nou is natuurlijk de vraag vanavond, klopt dat allemaal wel? Kun je nou als gelovig mens helemaal niks zeker weten? En als je als gelovig mens nou wel dingen zeker kunt weten, hoe werkt dat dan? Hoe kom ik daar nou aan? Dat zijn natuurlijk hele belangrijke dingen. Jongeren, ik denk dat de geschiedenis die wij vanmiddag met elkaar gelezen hebben, dat die geschiedenis ons wel een klein beetje verder kan helpen. Het is een bijzondere geschiedenis. Het is een wonder. We lezen hier dat de Heere Jezus op de zee wandelt, de zee van Galilea, het meer van Galilea. We lezen dat het stormt en niet zo'n klein beetje ook, en toch wandelt Jezus op het water. Maar niet alleen hij wandelt op het water. Want kijk nou eens goed, er is er ook een van de discipelen die op het water wandelt. Dat is Petrus. Hij krijgt toestemming. En kijk, daar loopt hij ook over het water. Hoe is het mogelijk, hè? Toch duurt het niet zo lang. Want even later zakt hij door het water heen. Hoe kan dat nou? Wat is daar aan de hand? Waar gaat dit over? Deze geschiedenis gaat over zeker weten en over twijfelen. Deze geschiedenis gaat over zeker weten en je zou kunnen zeggen niet zeker weten. Dus vandaar dat ik deze geschiedenis vanmiddag ook met jullie wil bespreken, jongeren, en ook met u, gemeente, omdat we naar mijn overtuiging daar best wel wat verder mee kunnen komen. Het thema van vanmiddag, dat is wandelen op het water. En dan zie je, in deze geschiedenis komt aan de orde, zeker weten, twijfelen en weer opnieuw zeker weten. Dus wandelen op het water, het gaat over zeker weten, twijfelen en opnieuw zeker weten. Het is al avond en de Heere Jezus vraagt de mensen, willen jullie alsjeblieft naar huis gaan? De hele dag zijn ze bij hem geweest en ze hebben geluisterd naar zijn woorden. Het onderwijs dat Jezus gaf, ze hebben er werkelijk met open oor naar gehoord. Ze hebben het ingedronken, zoals wij wel eens zeggen. Toen was het etenstijd en toen heeft de Heer ook nog een heel bijzonder wonder gedaan. Toen heeft hij met 5 broden en met 2 visjes die hele menigte mensen te eten gegeven. Die hele menigte mensen, het waren er 5000. Moet je je voorstellen, 5000 mensen bij elkaar. 5 broden, 2 visjes. En er was genoeg, er was nog over, want de discipelen zijn later met 12 volle manden bij de Heere gekomen. Dit is over. Het is tijd om naar huis te gaan. Ze willen eigenlijk niet die mensen, maar de Heere die vraagt, nu is het echt wel tijd. Willen jullie alsjeblieft naar huis gaan? En als de schare vertrokken is, dan vraagt hij zijn discipelen, willen jullie nou oversteken naar de andere kant van het meer? Hij wil zelf nog even op de oever blijven, aan deze kant. Hij wil niet mee. Hij wil de heuvels op. Want hij wil eenzaam met zijn vader zijn. Hij wil bidden. Hij wil persoonlijk bidden tot zijn hemelse vader. Dan willen de discipelen eerst de Heer Jezus niet alleen laten gaan. En dan zeggen ze, kom met ons mee en we laten u niet hier alleen. Maar de Heere is vast besloten. Gaan jullie naar de andere kant. Ik blijf hier. Hij dwong hen, staat er, om in het schip te gaan. Hij wilde alleen zijn. Hij wilde, zoals ik al zei, bidden tot zijn vader. En zo zie je het in je gedachten, denk ik, wel een beetje voor je. Dat bootje, dat het meer opvaart met de discipelen erin. Jezus die de heuvel opgaat en daar helemaal alleen is en die daar knielt om te bidden tot zijn vader in de hemel. Je leest dat in de Bijbel heel vaak, in het evangelie heel vaak, dat de Heer Jezus alleen ging bidden. Dat hij zich afzonderde en dan vraag je je wel eens af, wat zal hij gebeden hebben? Hè? Wat heeft hij allemaal aan de Heere in de hemel, zijn vader in de hemel gezegd? Als je nou Johannes 17, als je dat nou eens een keer voor jezelf leest, hè, als je daar nog eens even tijd voor neemt, Johannes 17, dan kom je toch al wat op het spoor van wat de Heer Jezus gebeden heeft toen hij alleen was. Dan blijkt, dan bidt hij voor zijn discipelen. Dan bidt hij voor zijn kerk op deze aarde. Dan bidt hij voor zijn volgelingen op deze wereld. En dat is iets wat hij nog steeds doet. Op dit moment is de Heere Jezus in de hemel. Hij is aan de rechterhand van de Vader. En een van de belangrijkste dingen die de Heer Jezus nu op dit moment doet, jongeren, dat is bidden. Hoge priester is hij in de hemel, die voor zijn volk, voor zijn kerk op deze aarde bidt. Hij bidt dat hun geloof niet zal ophouden. Hij bidt dat ze niet helemaal in deze wereld zullen opgaan en zo hun geloof zullen verliezen. Hij bidt dat ze één zullen zijn. Dat ze niet alleen maar ruzie zullen maken onderling, maar dat ze één zullen zijn. Opdat de wereld zal geloven dat de Heere Jezus van God gekomen is. Dat bidt hij. Lees het maar na. In Johannes 17. Zie je ze varen daar op dat meer? De discipelen in hun houten vissersboot. En zie je daar die Heere Jezus daar op die heuvel liggen. Geknield. Urenlang geknield. Biddend liggen. De Heere Jezus die voor die discipelen bidt. Die op het water zijn. En ze zullen de overkant veilig bereiken. Dat staat vast. Waarom staat dat vast? Omdat de Heere voor hen bidt. Dat is het. Hij bidt voor hen. En daarom hoeven ze niet bang te zijn. Hij bidt voor hen. En daarom zullen ze zeker en waar de overkant bereiken. Hoe zwaar of het ook zal worden. Hoe groot de storm ook zal zijn die straks opsteekt. Ze zullen de overkant bereiken. De Heere Jezus zorgt ervoor. Hij bidt voor hen. En dat is nog steeds zo. Als de Heere Jezus voor je bidt. Jongeren. Gemeente. Als Christus voor je bidt. Dan zul je veilig aan de overkant komen. Dan zal je levensbootje uiteindelijk toch die veilige haven die eeuwig behoud heet bereiken. Daar staat de Heere voor in. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Dat kun je zeker weten. Als de Heere voor je bidt, kom je aan de overkant veilig. Alleen de tocht naar de overkant is niet altijd even zo makkelijk en zonder rimpels en zonder moeite. Het is helemaal waar wat je soms ook op een tegeltje ziet. Een tegeltje wat mensen aan de muur hebben hangen in huis of in de hal. Hè. Daar staat dan soms op, God heeft ons geen kalme reis beloofd. Tegeltjeswijsheid, zeggen we vaak. En dan doen we er ook wel eens een beetje minachtend over. Hè? Tegeltjeswijsheid. Ach, maar er zitten inderdaad soms hele kernachtige waarheden in. En dat geldt ook van deze. God heeft ons geen kalme reis beloofd. En dat zie je ook in deze geschiedenis. Hè? Ze komen naar de overkant, dat zeker. Maar de reis naar die overkant die gaat niet zonder slag of stoot. Er is weer eens een storm. Er is een grote storm die opsteekt. Dat gebeurde wel vaker. Het meer van Galilea was berucht om de stormen. De valwinden die zo van de bergen, van de heuvels af naar beneden vallen. En die voor een enorme storm zorgen. Zomaar van het een op het andere moment. Zie het voor je, dat bootje van die discipelen. Hoog wordt het omhoog getild en dan ineens komt het met een smak weer neer in dat donkere, schuimende water. Het bruist verschrikkelijk. Nou kun je inderdaad zeggen, ze hebben het vaker meegemaakt. Het zijn echte ervaren vissers, dus voor geen kleintje vervaard, dus zal wel een beetje meevallen. Nou, dat is niet in die zin zo dat ze niet bang waren. Ze zijn wel degelijk vol angst, staat er. Ze vrezen dat het bootje kapot gaat op de golven, dat het stuk breekt. En dat zij dus uiteindelijk ook met dat bootje naar de bodem zullen verzinken. Zie je ze daar, in dat bootje? Zie je ze daar bang zijn, in het donker? Wij vergaan. Waar is de Heere Jezus? Is hij bij hen? Hij is zelfs niet op het achterschip. Zoals de vorige keer toen het stormde. Toen was het ook moeilijk, toen waren ze ook ontzettend bang. Maar toen was hij er te gelukkig nog. Toen konden ze hem roepen. Maar nu was hij er niet. Hij lag geknield op die heuvel aan de kant. Hij was niet bij hen. Op dat moment niet. En op dat moment zullen ze ongetwijfeld tegen elkaar geschreeuwd hebben. O, was de Heere hier nou maar. O, wat een angst. Jezus is er niet bij. En toch. Wat denk je? Zou de Heere Jezus niet hebben geweten wat er op dat moment daar op dat meer gebeurde? Ja, natuurlijk, hij was bezig met het gebed, dus zou hij echt niet hebben geweten dat zijn discipelen op dat moment daar in zwaar weer waren? Ach ja, natuurlijk heeft het wel geweten. Hij wist op dat moment wat de moeiten van die discipelen waren. De Heere weet wat er met zijn volk op aarde is. Hij kent de noden van zijn kinderen. Hij weet het. Als er in je leven het een en ander aan moeite en zorg is. Hij weet het. Hij is er van op de hoogte. Ook al is hij in de hemel. Hij weet wat de stormen zijn die er soms ook over je leven komen. Absoluut. Hij is er van op de hoogte. En kijk nou eens naar deze geschiedenis. De Heer Jezus weet het niet alleen, maar hij komt ook naar ze toe. En hoe komt hij nou naar ze toe? Hij loopt over het water. Zie je dat? Hij loopt over het water, al is dat water een vloer waar je op kunt staan. Hij wordt eigenlijk door die golven niet gehinderd, absoluut niet. En die wind die blaast hem niet omver. Hij wandelt gewoon over die golven, over het water, naar de discipelen toe. Het is best wel een eindje, maar hij loopt er zo naartoe, rechtstreeks. Wat een wonder. De Heer Jezus heeft macht ook over de natuur, dat was al eerder gebleken. Toen eerder er een storm op zee was, toen had hij een woord gesproken en dat water was in één seconde tot rust gekomen. En nu zie je dat de Heere opnieuw macht over die natuur heeft. Hij kan over het water lopen. Dat kan geen mens, hè? Dat kunnen wij niet. Dat kan jij niet, dat kan ik niet, dat kunnen wij mensen niet. Hij kan over het water lopen. Hij is de machtige. Je ziet hier dat hij meer is dan een gewoon mens. Later zullen de discipelen zeggen, u bent de zoon van God. En dat klopt ook. Hè? Hij is de zoon van God. En daarom kan hij over het water lopen. De discipelen zien een figuur. De discipelen zien een persoon. Maar omdat het donker is, zien ze niet dat het Jezus is. En dan raken ze op dat moment heel erg in verwarring en dan denken ze, wat gebeurt ons nu? En de angst die er in hun hart is, die wordt nog veel groter en ze roepen, een spook! Nou, je kan het je bedenken, je kan het je indenken dat ze dat geroepen hebben. Zouden wij misschien ook wel gedaan hebben. Hè? Een spook! Wie had dat nou ooit meegemaakt, dat er een figuur zo over het water loopt? Maar even later zien de discipelen wie het is. Het is de Heere. En dan is Petrus er als de kippen bij om te zeggen, als u het nou bent, Heere, geeft u mij bevel om over het water naar u toe te komen. Mag ik ook over het water lopen? En dan zegt de Heere, ja, kom maar, joh, kom maar. En hij stapt over de rand van het bootje en werkelijk, ook Petrus kan over het water lopen. Zie hem over het water gaan. Hij is heel veel op dat meer geweest als visser. Hij had altijd een boot nodig, maar nu heeft hij even geen boot nodig. En die golven en de wind, hè, die kunnen hem verder nu op dit moment helemaal niets gaan deren. Hij blijft staan. Hij kan doorlopen, zie hem gaan. Zo hij gaat in de richting van de Heere Jezus. Wat is dat toch ook een prachtig iets, hè? Petrus mag ook over het water lopen. Nou heb ik vanmiddag gezegd, van waarom lezen we deze geschiedenis nou? Niet omdat we dat zo'n mooie geschiedenis vinden, ja dat ook wel een beetje, maar omdat we in deze geschiedenis ook het een en ander kunnen leren over ons onderwerp. En wat was het onderwerp van vandaag? Dat was zeker weten. Zeker weten. Laten we nou eens goed kijken, lieve jongeren, naar Petrus. Nog eens een keer heel erg goed naar hem kijken. Waarom kan die nou op het water lopen? Nou ja, je zegt, je hebt helemaal gelijk, omdat de Heere Jezus hem daar de kracht voor geeft. Die zegt, kom maar, nou dan kan dat, hè. Maar waarom geeft de Heer hem nou die kracht? Ja, omdat Petrus uitsprak dat hij geloofde dat de Heere dat hem kon geven. Hij zei, geef mij bevel om over het water te lopen. Met andere woorden, ik geloof dat u ook mij de kracht kunt geven om over het water te gaan. Dat geloofde hij op dat moment. Er was geloof in zijn hart. Hij zag in geloof op de Heere. Was er twijfel in zijn hart toen hij dat zei? Nee, geen enkele twijfel. Geen enkele twijfel. Hij was er zeker van dat de Heere ook hem op dat moment over het water kon doen lopen. Hij twijfelde er niet aan. Hij zag de Heere en zegt, mag ik het ook doen? U kunt het. Hij had het nog nooit gedaan over het water lopen en mensen kunnen het ook niet. Maar als de Heere het kon en hij gaf toestemming, dan kon hij het ook. Daar was hij van overtuigd. Zeker weten, jawel, er was zekerheid in het hart van Petrus. De Heere kan mij dat geven. Hij zal het mij geven als hij dat wil. Zie je dat? Begrijp je dat? Dat er op dat moment een stukje zekerheid in zijn hart was. Geloven. Wat is geloven? Nou, daar kun je een hele hoop over zeggen natuurlijk. Maar ik zou vanmiddag willen zeggen, geloven, dat is zeker weten dat de Heere er is. En dat is zeker weten dat de Heere ook ons wil redden en ook ons wil bewaren. Dat hij dat kan, maar dat hij dat ook doen wil. Dat is geloven. Zeker weten dat de Heere er is en ons redden en bewaren wil en kan. Dat is geloven. Daar zit zekerheid in geloven. Geloven is niet zoiets van, nou ja, je moet maar, ja, geloven, ja, ja, ja. Nee, geloven is zeker weten. Hij is er. Ik kan op hem aan. En hij zal mij niet het andere geven dan wat ik van hem vraag, wat ik nodig heb. Als ik vraag, ik noem me wat, om vergeving van mijn zonde, dan zal de Heer het geven. Als ik vraag of ik straks bij hem in de hemel mag komen, dan zal de Heer mij dat geven. Dat is geloof. Ik geloof, ik ben er zeker van dat hij zal geven wat ik aan hem vraag. Omdat hij de Heer is, de betrouwbare. Omdat zijn woord vast is. Omdat zijn beloften zeker zijn. Dat is nou geloven. En je ziet het op dat moment eventjes terug. Hè, in dat leven van Petrus. In het hart van Petrus. Hij stapt over de rand van het bootje. Hij stapt op het water. Omdat hij gelooft dat de Heere Jezus hem geeft. Daar twijfelt hij niet aan op dat moment. Het tweede wat ik met jou zou willen delen, jongeren. En met u gemeente, dat is, je ziet in deze geschiedenis ook wat geloven eigenlijk doet. Van de week toen dacht ik er zo over na en toen heb ik besloten om het zo vanmiddag onder woorden te brengen. Geloven doet ook ons wandelen op het water. En dan moet je dat natuurlijk niet letterlijk nemen, maar dan moet je dat geestelijk nemen. Dan moet je dat geloofsmatig beschouwen. Je kunt door het geloof wat je als mens zelf niet kunt. Als er moeiten zijn in je leven, als er een storm opsteekt in je leven, als er hoge golven zijn, als de wind tegen is, nou dan ga je als mens eraan onderdoor. Dan denk je, hoe moet ik hier uitkomen? Hoe moet ik hier doorheen komen? De golven slaan over je heen en even later, je weet het allemaal niet meer. Maar als je gelovig op de Here mag zien, hè, dan kun je over het water lopen. Dan kun je toch, om zo te zeggen, staande blijven. Dan kun je te midden van al die stormen en al die moeite in je leven, dan kun je toch verder, dan kun je lopen. Dan heb je troost, dan heb je houvast, dan heb je verwachting. Nee, die moeite zijn dan niet weg. Die zijn er. Die storm, die is er. De golven slaan tegen je aan. Maar je hebt meer. Je kan lopen over het water. Omdat je het oog op de Heere Jezus gericht hebt. Waarvan je zeker mag weten. Hij zal mij niet loslaten. Hij brengt me veilig naar de overkant. Petrus geloofde dat de Heere Jezus hem over het water kon doen lopen. Hij wist het zeker. En toen kon het, hè? Toen kon het. En ook wij kunnen over het water lopen als we zeker weten dat de Heere er voor ons is en op hem vertrouwen. Ja, en toch ging het even later helemaal mis, hè? Dat zie je in deze geschiedenis ook. Dan zie je ineens dat hij door de watervloer, om zo te zeggen, begint te zinken. Reken maar dat het toen bang werd in zijn hart. Dat hij dacht, ik ga verdrinken. Hoe kon dat nou? Dan loopt hij over het water, geeft de Heere de kracht voor. En even later zinkt hij er dwars doorheen. Hoe kan dat nou? Heeft de Heere even de kracht niet gegeven of zo? Hoe zit dat? Nee, je moet niet de Heere ervoor verantwoordelijk houden. Maar het zit hem vast op Petrus' hart. Want, lieve jongeren, op dat moment gaat het mis omdat Petrus even niet op de Heere ziet, maar omdat Petrus op de golven ziet. Hij ziet die golven en denkt van, oh. Hij voelt die sterke wind en denkt, nou, dit houdt nooit. Ik ga echt naar beneden. En op hetzelfde moment gaat hij naar beneden. Hij houdt zijn oog niet op de Heere gericht. Hij ziet op de golven en de wind en dan gaat het helemaal mis. Dan begint hij te zinken en dan gaat hij roepen, Heere, red me. Gelukkig is de Heere dichtbij en grijpt zijn hand. En dan zegt de Heere ook iets wat voor ons onderwerp ook van belang is. Dan zegt de Heere, kleingelovige, waarom heb je nou getwijfeld? Kleingelovige, weinig gelover, staat er eigenlijk. Waarom geloof je zo weinig? Waarom is dat maar zo piepklein van jou op dit moment? Waarom twijfel je nou zo? Dat is de oorzaak ervan dat je door het water zakte. Je klein geloof, je twijfel. Nou, heel herkenbaar. Het kan zomaar ineens gebeuren. Je kan over het water lopen, het oog op de Heere gericht. En dan ineens, je ziet weer op die golven. Ineens, je ziet weer op die moeite in je leven. Ineens, er is weer van alles dat je hart vervult. Ineens is daar weer die twijfel in je hart. Hè? Is de Heere er wel? Ineens is er weer die twijfel. Kan ik wel op de Heere aan? Je weet het even helemaal niet meer zeker op dat moment. Hè? Oh, wat wordt het dan donker? Wat wordt het dan donker in je ziel? Als je nou twijfelt. Als je het even niet meer zeker weet. Hoe kom je er maar weer uit? Dat is natuurlijk best ook wel een hele belangrijke vraag. Als je nou wegzinkt in het water, hoe kom je er nou weer uit? Je kan jezelf er niet aan je haren eruit slepen, dat is duidelijk. Hè? Maar laten we nou eens even weer naar Petrus kijken. Hoe komt hij eruit? Eigenlijk heel eenvoudig. Hij heeft maar één oplossing voor zijn moeite. En wat is die oplossing? Hij roept. Hoor je hem roepen? Wat roept hij? Hij zegt, Heere, red me. Dat is het. Heere, red mij. En zo wordt hij ook door de Heere eruit getild. De uitgestoken hand is er die hem vastpakt. En die hem uit het water tilt en in dat bootje brengt. En de wind die gaat liggen. Het staat er niet in deze geschiedenis dat Jezus die wind doet liggen. Maar het ligt gewoon voor de hand om aan te nemen dat dat wel het geval is geweest. Hè? Dat hij op dat moment, toen Petrus weer in het bootje was, de wind ook heeft doen laten liggen. En weet je wat er toen gebeurde in dat bootje? Toen hebben alle discipelen, daar was Petrus zelf ook bij, toen hebben al de discipelen de Heere groot gemaakt. Toen hebben ze hem aanbeden, staat er. Toen zijn ze voor hem neergevallen. Toen hebben ze gezegd, werkelijk, u bent de Zoon van God. Nou, dat wisten ze al wel hoor. Maar nu was het weer helemaal voor hun hart zeker dat hij het was. Ze wisten het weer helemaal zeker. Hij is de Zoon van God. Gekomen om ons te redden. Om ons te bewaren. Ze wisten het zeker. Deze Heere brengt ons veilig naar de overkant. Nou, en als we dan zo vanmiddag deze geschiedenis met elkaar lezen, jongeren, als we die met elkaar bekijken, dan zijn er een paar dingen die opvallen en mag ik samenvattend die nog even naar voren brengen. We zien in deze geschiedenis in de eerste plaats, geloven is zeker weten. Geloven is zeker weten dat de Heere Jezus er is. Dat hij ons redden wil, dat hij ons bewaren wil. Dat hij ons werkelijk ook naar de overkant zal brengen als we op hem vertrouwen. En wanneer je op hem vertrouwt, hè, dat is tweede. Dan kun je wat je van jezelf uit nooit kan. Dan kun je wandelen op het water. Dan kun je waarvan mensen die de Heere niet kennen zeggen van, nou, ik weet niet waar die man, die vrouw, die jongen, dat meisje de kracht vandaan heeft. Ik weet het niet. Maar jij weet het. De Heere doet jou wandelen op het water. De moeiten hebben je niet helemaal in de greep. De stormen blazen je niet omver. Maar je blijft staande, want je oog is op de Heere gericht. En je weet het. Ik ben in zijn kracht ben ik veilig. In zijn hoede ben ik bewaard. En dan blijkt uit deze geschiedenis inderdaad, we zijn en we blijven zwakke mensjes. En zomaar ineens, en van het een op het andere ogenblik, kan je oog weer op de moeiten gericht worden. Op de dingen van beneden. Zomaar ineens kan de twijfel je hart weer verdonkeren. En dan ben je alles weer kwijt. Maar gelukkig hoef je daar dan niet in te blijven. Want je mag altijd weer tot de Heere roepen en zeggen, Heere, ik heb toch andere tijden gehad. Ik heb toch tijden gekend waarin ik mocht wandelen op het water. Mag ik nu weer gelovig u volgen? Mag ik nu weer die vreugde ervaren? Om u te kennen en u te volgen, dwars door alles heen. En weet je, dan zal de Heere dat weer doen. Dan zal hij jouw oog weer opnieuw op hem gaan richten. Dan wordt het weer licht in je hart. En als het licht wordt in je hart, dan verdwijnt de twijfel als sneeuw voor de zon. Als het licht wordt in je hart, dan kun je weer wandelen op het water. Zeker weten. Amen. Zullen we samen danken en bidden? Uit de geschiedenis die we vanmiddag met elkaar overdachten, kwam duidelijk naar voren dat geloven zeker weten is. Zeker weten dat u er bent en dat u verlossen en bewaren wilt en kunt. Petrus kon over het water lopen toen hij zeker wist dat u het aan hem kon geven. En wat is dat toch ook een bijzonder iets, Heren, dat we dat ook mogen ervaren. Dat het geloof ook zoveel uitwerkt als we werkelijk op u zien en ons oog op u gericht houden. We kunnen wandelen op het water, ja. Maar we zijn mens, we zijn net als Petrus dikwijls, dat we toch weer zien op de omstandigheden van het leven. Of dat we ons weer laten afleiden door alles wat op ons afkomt hier beneden. Twijfel kan ineens ons hart ook weer vervullen. En dan zakken we door het water. Dan kunnen we niet meer over het water wandelen. Maar we hebben vanmiddag ook gezien hoe of Petrus er weer uitkwam. Hij riep naar u en u stak uw hand naar hem uit. En zo wisten ze het allemaal weer zeker. Wie u bent. Ze mochten u aanbidden. Ze mochten u belijden als de Zoon van God. Heren, wilt u geven dat we als jongeren en als ouderen vanmiddag ook ons mochten spiegelen aan deze geschiedenis. En wat zou het heerlijk zijn dat we heel veel dingen ook zouden mogen herkennen in ons leven. Niet alleen maar die twijfel. Maar dat we ook zouden mogen herkennen die tijden en momenten waarop we mogen wandelen op het water. Wat is dat heerlijk. Wat geeft dat een vreugd. Wat geeft dat een vrede. Wandelen op het water. Er is niets beters dan dat. Wij bidden van u, Heren, of u ook deze avond met ons wilt zijn. We hopen met onze jongeren nog een poosje samen te zijn en een zing in te houden. Wilt u ook het voedsel wat we van tevoren gebruiken zegenen? En we bidden ook, Heren, of u in de komende week ons alles geven wilt. En ook al dat wat in dit nieuwe seizoen weer staat te gebeuren, dragen we aan u op. De catechese, verenigingsleven, laat het alles mogen zijn onder uw zegenende handen. Tot opbouw, Heren. Dat uw werk onder ons ook doorgaat door al deze dingen heen, daar bidden we om. We danken u dat we zo vanmiddag ook weer in alle rust bij elkaar konden zijn. Dat we uw woorden weer mochten horen. Wil ons vergeven, Heren, wat niet is geweest, ook vanmiddag naar uw wil. En blijf ons aanzien in de genade van de Heere Jezus Christus. Om zijnentwil alleen. Amen. Psalm 118, vers 14, de slotzang. Gij zijt mijn God, u zal ik loven en verhogen uw majesteit. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.